broeders en zusters, goedemorgen allemaal. Ook namens mij iedereen hartelijk welkom. In het bijzonder ook onze Afghaanse broeders en zusters die hier zijn of meeluisteren. Fijn dat we met elkaar verbonden zijn. Het is inderdaad zo dat ik al op verschillende plaatsen op Urk het evangelie heb mogen delen. En vanmorgen in de volle evangeliegemeente. Het volle evangelie, wat willen we nog meer? Hè? En ik heb het verlangen om het woord van God met jullie te delen. En het is echt mijn gebed dat er ook in jullie hart een verlangen is om dat woord te openen. In de wetenschap, in de diepe overtuiging dat God zelf tot ons spreekt. Geloven we dat vanmorgen? En soms dan kijk ik wel eens een beetje rond van hoe zingen ze nu? Hoe zijn ze betrokken? Hoe luisteren ze naar het woord? En onthoud dit, vanaf het podium zie je alles wat in de zaal gebeurt. Wist je dat? Dus je kan soms zo in de ogen kijken of mensen betrokken zijn op de dingen die plaatsvinden. Nou, ik hoop dat je met een verlangend verwachtingsvol hart bent gekomen. En ik wil vanmorgen met jullie nadenken over het thema kleur bekennen. En dat zal ik straks wel toelichten. Ik wil twee stukjes met jullie lezen. En ik nodig je uit om je Bijbel met me open te doen, want ik kan vanmorgen veel zeggen. Maar als je zelf leest dat er staat, dan komt het dubbel zo krachtig bij je binnen. We beginnen in Lucas hoofdstuk 9. Lucas hoofdstuk 9. En daarna nog een paar versen uit Matteüs hoofdstuk 16. Lucas hoofdstuk 9. En ik ben gewoon om uit de herziene statenvertaling te lezen. Lucas hoofdstuk 9. Vers 18. Daar staat het volgende. Lucas hoofdstuk 9 vers 18. En het gebeurde toen hij in persoonlijk gebed was, dat is de Heer Jezus, dat de discipelen in zijn nabijheid waren. En hij vroeg hun, wie zeggen de menigte dat ik ben? Dat is wel mooi, hè? Als je in de nabijheid van Jezus leeft, dan gebeuren er soms onverwachte dingen. Dan krijg je soms wel eens een hele directe, confronterende vraag. Dat is best spannend, ook wel uitdagend, mooi, verrassend, dynamisch. Om dicht bij Jezus te leven. En ik hoop dat deze boodschap daartoe ook een aansporing is vanmorgen. Vers 19. En zij antwoordden en zeiden Johannes de Doper en anderen Elia. En weer anderen dat een van de oude profeten opgestaan is. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei, de Christus van God. En nou gaan we naar Matteüs hoofdstuk 16. Matteüs hoofdstuk 16. En daar vind je eigenlijk soortgelijke woorden iets uitgebreider. Maar ik vond het wel mooi om allebei deze stukjes te lezen. Matteüs 16 vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommige Johannes de Doper en andere Elia, weer andere Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Ik vind het een geweldig indrukwekkend gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. En ik geloof dat het ook een woord is voor deze tijd, een profetisch woord. De tijd waarin we leven is een tijd waarin er op allerlei terreinen grote verschuivingen plaatsvinden. Er is sprake van een politieke onrust, een economische onrust, maar ik merk ook dat op geestelijk gebied er heel veel verschuivingen plaatsvinden. We leven in een turbulente tijd. Nou, dat hoef ik op Urk niet duidelijk te maken. Hè, er is hier altijd beweging. Er gebeurt altijd wat. Maar in het geheel van de wereld gebeuren ook. En ik ontdek steeds meer dat de dingen die wij normaal vinden, die zijn abnormaal gevonden. En dingen die abnormaal zijn, die worden vandaag de dag normaal gevonden. En wij leven, naar mijn overtuiging, in de dagen vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. En geloof me, het zal er in deze wereld niet beter op gaan worden. Hoe de Verenigde Naties zich ook inspannen, ze gaan het niet redden. Er gaat er maar één hier vrede, rust en gerechtigheid brengen. En dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus. En wij leven in een tijd dat wij hoe langer hoe meer kleur moeten gaan bekennen. Voor wie leven we? En daarom vanmorgen deze boodschap naar aanleiding van Matteüs 16. Kleur bekennen is iets juist van deze tijd. Ik geloof dat deze coronatijd, deze pandemie, ook een bepaalde scheiding teweeg brengt. Een bepaalde splitsing teweeg brengt. Ik geloof dat zij die heilig zijn, heiliger worden. En zij die onheilig zijn, onheiliger. En daar gaat deze vraag van de Heer Jezus over. Hij is met zijn discipelen onderweg. En hij is aangekomen in Caesarea Philippi. Nou, ik mag elk jaar een reis leiden naar Israël. En ik... Hebben ook een keer het voorrecht gehad om een groep Urkers tegen te komen. Die kom je overal tegen. Ook in Israël. En jullie zijn misschien daar ook wel geweest in dat gebied wat hier beschreven staat. Caesarea Philippi. Dat is niet het Caesarea wat je aan de westkust vindt. In het westen van Israël bij de zee. Maar Caesarea Philippi is de regio in het noorden van Israël. En je zal zeggen, waarom zoom je nou zo in op dat gebied? Nou, ik geloof dat daar een profetische betekenis in ligt opgesloten. En dat zal ik je uitleggen. Want Heer Jezus stelt deze vragen niet in het religieuze Jeruzalem. Maar hij stelt deze vraag in een omgeving waarin allerlei occulte machten en krachten en duisternis actief was. In die omgeving vraagt hij om het getuigenis wie hij is. Daar stelt hij die vraag. Nou, ik zal het niet te technisch maken vanmorgen en ik weet ook niet hoeveel tijd ik heb. Je geeft mij een seintje als ik moet stoppen. Maar er zijn drie redenen waarom Caesarea Philippi een apart gebied was. Als eerste werd daar de Baal aanbeden. Nou, de Baaldienst, daar heb je misschien wel eens in verdiept. Maar Baal werd beschouwd als de god van de donder en de god van de oorlog. Maar ook de god van de vruchtbaarheid. De Baaldienst. En die aanbidding van Baal die ging gepaard met allerlei wellustige praktijken. En schrik niet, ook kinderen werden geofferd. Daarnaast was er sprake van allerlei losbandigheid. En last but not least, Baal en de aanbidders van Baal, ze waren grote tegenstanders en bestrijders van de God van Israël en van de profeten van Israël, et cetera, et cetera. Nou, dat gebeurde dus in dat gebied daar in Caesarea Philippi. De Baaldienst. Ik kan het natuurlijk maar kort aanstippen. Maar om even te schetsen wat daar plaatsvond. In de tweede plaats werd in deze streek ook de Griekse god Pan aanbeden. Wie van jullie speelt panfluit? Niemand? Nou, mijn vrouw die speelt panfluit en toen ik dit ontdekte, heb ik het haar gelijk verteld. Want in dit gebied werd de Griekse god, afgod Pan aanbeden. Nou, als je vanmiddag gaat googelen, jullie zijn allemaal Bereërs hier in de Morgenster. Of de dingen al zo zijn die ik deel. En je gaat op de Griekse god Pan googelen, dan kom je een afschrikwekkend figuur tegen. Want hij was half geit en half mens, zo zag hij eruit, met hoorns op zijn hoofd. Een afschrikwekkend figuur. Hij boezemde mensen angst en paniek in. Pan, paniek. En hij had ook een soort van fluit, een soort van panfluit. Dus dan weet je waar dat instrument vandaan komt. Althans die naam. Nou, in deze god, naast de Baal, werd deze god, die Griekse afgod Pan, ook aanbeden. Een afschrikwekkend figuur. En hij symboliseert ook extreme vormen van seksuele perversie, onderzoek het allemaal maar. En de vereering van die afgod Pan, die vond plaats in en nabij een grot. En die grot die kan je vandaag, als je in Israël bent, nog steeds zien in die regio Caesarea Philippi. Dat is het tweede. Het derde. Last but not least. Dicht bij die grot waar ik het net over had, plaatste Herodes ook een beeld van de keizer. En waarom zeg ik dat? Nou, daar werd de Romeinse opperheerser, wat een mens was, uiteindelijk als God vereerd. Hij werd goddelijke eer bewezen. Dit speelde daar af, in Caesarea Philippi. De Baaldienst, de Griekse afgod Pan en ook een mens kreeg goddelijke eer. Het was een plaats, samenvattend, want je moet een beetje de context weten, van ongekende duisternis en losbandigheid. En te midden van tientallen afgoden, tempels en machten van de duisternis. Ja, wij zouden vandaag zeggen, in het hol van de leeuw stelt Jezus levensbelangrijke vragen. En ik geloof dat die regio typerend is voor de tijd waarin wij leven. Met allerlei praktijken, ook op seksueel gebied, occulte machten en krachten, de duisternis die zich hoe langer hoe meer openbaart. In die tijd leven wij. De tijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En ik vind het zo bijzonder dat de Heer Jezus belangrijke vragen niet stelt in het religieuze Jeruzalem, maar in een omgeving waarin je echt kleur moest bekennen. Begrijp wat ik bedoel? En ik geloof dat wij geroepen zijn om juist in deze tijd, die wij wel aanduiden als een geestelijk donkere tijd, dat wij kleur gaan bekennen wie Jezus is. Dat wij niet vaag leven en een vaag getuigenis loslaten, maar dat de bazuin helder klinkt. En daarom vind ik het zo mooi. Jezus wandelt met zijn discipelen dit gebied in. Ze kijken om zich heen, ze zien van alles, ze horen van alles. Ze voelen waarschijnlijk een bepaalde geestelijke atmosfeer aan. En dan komt de vraag eruit, maar wie zeggen de mensen dat ik ben? Pastoraal van Jezus, vind je niet? Ja, ik hou wel van een prediking die op het hart gericht is. Ik kom nog wel eens in gemeente en zodra je, ja, als je een beetje technisch bent, dan luisteren ze nog wel. Als je een voorbeeld hebt, ook nog wel. Maar als je bij het hart komt, dan gaan ze draaien op de stoel of op het horloge kijken. Een beetje onrustig. Maar de Heer Jezus, die komt wel bij het hart van zijn discipelen uit. Maar hij begint heel pastoraal, een beetje breed. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nog niet zo dichtbij. Moet soms voorzichtig zijn. Een beetje aanvoelen wat voor vlees je in de kuip hebt. Dat deed Jezus ook. Nou ja, dan wordt er een indrukwekkend rijtje genoemd. Dat lees je in vers 14. En ze zeiden, sommige Johannes de Doper, andere Elia en weer andere Jeremia of een van de profeten. Nou, dat zijn niet de minsten die ze noemen, hè? Johannes de Doper, ik ben op dit moment op de Veluwe bezig met een bijbelstudieserie over Johannes de Doper. Nou, dat was een geweldig indrukwekkend figuur. Daar kan je als vader heerlijk smakelijk over vertellen aan je kinderen, toch? Hij die opkwam bij de Jordaan in een kemelsharen mantel met een lederen gordel om. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Dat was een beetje een rauw figuur, die Johannes de Doper, toch? Indrukwekkende persoonlijkheid. En als Jezus vraagt wie zeggen de mensen dat ik ben, dan denken ze als eerste, want dat lazen we ook in Marcus, in Lucas 9, dan denken ze als eerste aan Johannes de Doper. Blijkbaar had Johannes de Doper heel veel inzicht, bepaalde trekken, eigenschappen, ja, die je zo één op één over kon zetten op Jezus. De mensen gelijk Johannes de Doper. Nou, Johannes de Doper, hij was de voorloper van de Heer Jezus. Hij kondigde hem aan. En misschien heb je wel eens gezien dat grote schilderij met die grote vinger, dat Johannes de Doper van zichzelf afwijst en zegt, zie het Lam van God. Hij is de voorloper, de heroud. Hij was Jezus zelf niet. Want die na mijn komst, zegt hij, die is meer dan ik. Ik ben niet waar dat ik de riem van zijn sandalen losmaak. Johannes kende zichzelf. Dat is ook belangrijk vandaag, hè? Dat je jezelf kent. En Johannes de Doper had ook een prediking die één op één met de Heer Jezus te vergelijken was. Wat zei hij? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, dat zei hij niet. Hij zei, bekeer je, want het koninkrijk van God komt eraan. Je moet je gaan bekeren. En er wordt geloof van je gevraagd. Dat is een boodschap vandaag. Ja, misschien zegt er iemand, ja, maar Jacques, dat hoef je in de morgenster niet te vertellen. Ik bedoel, we zijn allemaal kinderen van de Heer hier. Nou, daar moet je niet zomaar van uitgaan. Het zou zomaar kunnen zijn dat er ook hier zijn, die hier wel zitten, maar de Heer niet persoonlijk kennen. En tijdens jongerendiensten zeg ik nogal eens, je wordt geen hamburger als je in de McDonald's geboren bent. En zo word je ook geen christen als je in de Morgenster geboren bent. Wedergeboorte is iets van vandaag, dat is actueel. Bekering, dat was de boodschap van Johannes de Doper, maar dat was ook de boodschap van de Heer Jezus. Geloof het evangelie, draai je 180 graden om en vertrouw je toe aan hem die je vertrouwen absoluut waard is. Nou, dat had een goed moment om even hartelijk amen te zeggen. Het is belangrijk. Het is een boodschap. Die zagen ze bij Johannes de Doper. En die zagen ze bij Jezus. Maar toch, Johannes de Doper was Jezus niet. De tweede, dat is ook een indrukwekkend figuur. Elia. Een zeer indrukwekkende bediening had deze godsman. Ondanks dat hij soms ook worstelde met zijn gevoelens. De Bijbel is een eerlijk boek. Hij zat soms ook moedeloos, hè, onder een boom. Neem mij maar weg, van mij hoeft het niet meer. Maar de grote lijn in Israël tot op de dag van vandaag is toch wel dat Elia de grote wonderprofeet was. Nou, nogmaals, ik bevind me in goed gezelschap. Als je in Israël geweest bent, ben je misschien ook op de Karmel geweest. En voordat je die verhoging opgaat bij de Karmel, kom je eerst Elia tegen. Nee, niet in levende lijven, maar daar zie je een groot standbeeld van Elia staan. Voordat je de Karmel opgaat. En wat zie je dan? Dan zie je Elia met een zwaard in zijn hand. En ze voelt op een Baalprofeet. Nou ja, dat is Elia in een notendop. Elia staat vandaag bekend in Israël als de wonderprofeet. Elia. De man van de wonderen. En als ze aan Jezus dachten, dachten ze direct aan Elia. Je zou kunnen zeggen, als ze naar Jezus keken, dachten ze oude tijden herleven. Elia is opgestaan. Nou, het was ook niet de minste Elia, maar toch, hij was Jezus niet. En dan de laatste, Jeremia. Ja, wat voor lijn had hij nou met de Heer Jezus, hè? Jeremia was ook een zeer krachtige profeet, een sterke leider. Tegelijkertijd heeft Jeremia, als je zijn leven bestudeert, ook heel veel geleden. Hij was waarschijnlijk niet getrouwd. Nou ja, ik weet niet of hij daardoor geleden heeft, dat weet ik niet. Want ik ben wel getrouwd, dus ik kan niet spreken uit ervaring. Maar hij was waarschijnlijk niet getrouwd. Maar ik geloof dat hij vooral geleden heeft hierom. Dat Jeremia geroepen werd. En vaak een moeilijke boodschap moest brengen. Als je het niet gelooft, ga je vanmiddag heerlijk in het zonnetje Jeremia 1 lezen. Dan lees je over zijn roeping. Jeremia 2 zijn eerste preek. Hij moest het volk gelijk oproepen tot bekering. Ik heb twee kwaden tegen jullie. Jullie hebben de bron van het levende water verlaten, Jeremia 2. En jullie hebben bakken uitgehouden die geen water houden. Van ruilen komt huilen. Dat was de eerste preek van Jeremia. Nou, dat is niet makkelijk. Kijk, als je soms een confronterend woord van de Heer moet brengen, dan maak je niet altijd vrienden mee, toch? En ik loop inmiddels een heel poosje mee en ik heb de ervaring al. Maar soms is dat ook nodig, toch? Overal zijn tijd voor. En Jeremia kreeg vaak van de Heere God een boodschap waar hij het volk mee moest confronteren. In de taal van 2021, hij maakte niet altijd vrienden met zijn prediking. En toch bleef hij trouw. En ik denk dat dat een lijn is die we ook in het leven en het werk van de Heer Jezus terugzien. Hij bleef trouw. Aan wie? Aan de wil van zijn vader. Want wat zegt hij in Johannes 4 vers 34? Het doen van de wil van mijn hemelse vader is voor mij als eten en drinken. Nou, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, Johannes de Doper, of Elia, of Jeremia. Nou, ze hadden allemaal trekken van de Heer Jezus, maar ze waren Jezus niet. Dat zijn de mensen. Wat zeggen de mensen? En daar kan je misschien nog wel in meekomen vanmorgen. Uit deze antwoorden blijkt wel dat het volk de Heer Jezus hoogachtte. Want ze vergelijken hem niet met de minste, toch? Dus ergens had het volk hoge gedachten van de Heer Jezus. Veel personen, onder andere profeten in het Eerste Testament, lieten al iets zien van de beloofde Messias. Ik weet niet of jullie hier wel eens gehoord hebben van typologie. Dat is een bepaalde manier van schriftuitleg. Maar typologie laat personen zien die al iets tonen, zichtbaar maken van hem die zou komen in de volheid van de tijd. Nou ja, deze personen die ik nu genoemd heb, die lieten dat ook zien. Maar nu gaat Jezus een stapje verder. Ik ben er nog niet hoor, blijf nog even zitten. Het meest spannende komt nog vanmorgen. Want nadat hij gevraagd heeft, wie zeggen de mensen? Ja, dan gaat hij even naar die inner circle. Hè? Dan gaat hij even afdalen naar de diepte. Komt hij bij het hart van zijn discipelen uit. Want ja, als ik jullie vraag, hoe denken ze op Urgen over Jezus? Hoe denken de mensen over Jezus? Nou ja, dan zal je zeggen, ja, Riekelt die denkt er zo over. Een beetje Urken naam, hè. En Klaas denkt er zo over. En nee, maar jij, hoe denk jij nou over hem? Weet je, het is zo makkelijk om te spreken over hoe mensen over Jezus spreken, toch? Want dan ga je aan je eigen hart voorbij. Maar de boodschap van Jezus was altijd op het hart gericht. Waar is hij vanmorgen op uit? Nou, niet alleen om kennis te vermeerderen. Misschien kennen jullie dit stukje al. Maar hij is uit op hartsverandering in jouw leven. En daarvoor komt hij soms heel dichtbij. Vind je dat eng? Nou, sommigen zeggen het, maar de meesten denken het, hoop ik. Maar Jezus komt altijd dichtbij. En het is mijn overtuiging, prediking moet altijd dicht bij het hart komen. Want God is uit op hartsverandering. Je mag komen zoals je bent, maar je bent veel te kostbaar om te blijven wie je was. Hij is bezig om je van binnenuit te veranderen. Nou, wij hebben 4 jongens, 4 zonen. Een beetje mannenhuishouden bij ons thuis. Maar ik ben altijd gericht op het hart van de jongens. Vinden ze het soms een beetje eng. Ach, daar komt pa weer. Maar ik wil hartsverandering, hè. Niet alleen dat ze gewenst gedrag vertonen. Soms geven ze wel eens een antwoord. Dat vloept er zo uit en zegt, ja, is dat nou een gewenst antwoord wat je geeft? Of is dit echt antwoord dat in je hart zit? Wie zeggen de mensen dat ik... Maar wie zeg jij dat ik ben? De Heere God komt dichtbij. En luister goed, broers en zussen, dat doet hij niet om jou te confronteren en jou negatief weg te drukken. Maar hij wil die intimiteit, hè. Hij wil die relatie. Hij wil dichtbij komen. Nou, toen ik de Heer nog niet kende, ik mag nu 21 jaar hem volgen, zou ik dit een vreselijke boodschap hebben gevonden. Ik zat onder een prediking, want ik ben wel kerkelijk opgevoed. Ik zat onder een prediking. Die prediker die prikte dwars door je heen, door alle maskers. Ach, hé, die man komt wel heel dichtbij. En ik wil het liefst zo snel mogelijk weg. Want ik voel, het gaat over mij. Ik hoop dat je dat gevoel vanmorgen hebt. Wie zeg jij, zegt Jezus, dat ik ben? Nee, even los van hoe de Urker gemeenschap over mij denkt. Jij, ik heb het tegen jou. Nou, dit grapje mag ik misschien niet maken, maar wij hadden vroeger een lerares op de middelbare school. Lerares Duits. Nou, lag Duits me ook niet zo erg. Maar die keek een beetje scheel. En dat was in de tijd dat ik de Heer nog niet kende, laat ik dat erbij zeggen. Maar dan deed ik wel eens dingen die niet door de beugel konden. En dan keek ze me aan en dan keek ik zo door, weet je wel. Zo in de zin van, ze zal dat niet tegen mij hebben. Nou, met eerbied gesproken, de Heer Jezus kijkt jou recht in je ogen. Sterker nog, hij kijkt je recht in je hart. Wie zeg jij dat ik ben? En nu heeft Petrus een belijdenis en daar gaan we even op inzoomen. Want ik dacht in eerste instantie, ja, wat geeft Petrus nou voor antwoord in vers 16 van Matthäus 16? Wat zegt hij? En Simon Petrus antwoordde en zei, hij neemt het woord namens alle discipelen. Hij zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat je hier zit en zegt, of dat je meekijkt. Die zegt, ja, wat zegt hij nu eigenlijk? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dat volg ik nog. Wie zeggen jullie dat ik ben? En dan geeft hij een antwoord waarvan je misschien zegt, ook als je jong bent, wat moet ik nou met dat antwoord? Maar weet je dat dit de meest volledige belijdenis is aangaande de persoon en het werk van Jezus? En dat zal ik uitleggen. Dit is zo'n mooie belijdenis. Hij zegt allereerst, u bent de Christus. Dat wil zeggen dat de discipelen de Heer Jezus erkenden als de Messias. Want Christus betekent eenvoudigweg gezalfde. Dat is al een hele belijdenis, toch? Want hoeveel van het Joodse volk erkennen tot op de dag van vandaag niet dat Jezus de Christus is. De Messias. En hier komt het als eerste eruit. Als u wil weten wie u bent, voor ons hart, voor ons denken, voor ons hele doen en laten, u bent de gezalfde. De Christus. Nou, wie werden de gezalfd? Nou, dat was de koning. Dat was de priester. En dat was ook de profeet. Laat ik met die eerste beginnen. De profeet, ik moest denken aan de zalving van Elisa in 1 Koningen 19 vers 16. Ik wil alles onderbouwen vanmorgen. Dat was de zalving van Elisa.
En weet je, in het Oude Testament werd de profeet gezien als de stem van God. Als de mond van God. Als de spreekbuis van God. Dus, wat zegt Petrus? Even vertaald naar vandaag. Heer Jezus, als u wil weten wie u voor ons bent. U bent de stem van God. U bent de mond van God. U bent het kanaal waardoor de Allerhoogste, waardoor Yahweh met ons communiceert. Dat is een heerlijk getuigenis, of niet? Wat komen er veel stemmen uit deze wereld tot ons vandaag? Op allerlei manieren. Via de media, noem maar op. Allerlei stemmen, allerlei prikkels. En wat zegt Jezus? Mijn schapen horen mijn stem. Vind je dat niet mooi? Mijn schapen horen mijn stem. Die zijn afgestemd op mij. En wat belijdt Petrus? U bent de gezalfde als eerste profeet. U bent de stem van God. En dat is zo belangrijk, broers en zussen, vandaag in deze eindtijd. Dat we Jezus bij uitstek erkennen als de spreekbuis van God. Ik weet wel, de Heer kan ook door dromen en visioenen spreken. Maar wat zegt Hebreeën 1 vers 1? In de laatste dagen heeft God ervoor gekozen om heel bijzonder te spreken tot ons door de Zoon. En dat is het vlees geworden woord. Is je Bijbel kostbaar voor je? Daar gaat het om. Is je Bijbel kostbaar? Ik kom zoveel mensen tegen die verwachten het van flitsen, van dromen, visioenen. En sommigen mailen mij en zeggen, ja Jacques, hoe spreekt God nou heel simpel door zijn woord? Het vlees geworden woord. Jezus, daarom hou ik van prediking en Bijbelstudie. Waarom? Omdat het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het spreken van het woord van God. Dus dat woord moet erin. Het woord is levend en krachtig. En het woord van God keert nooit leeg tot hem terug, maar zal altijd doen wat hem behaagt. Weet je, ik heb vroeger in de sportwereld gezeten. Ik las geen boek. Toen trouwde ik, geloof het of niet, toen trouwde ik met een meisje dat kwam uit een thuisleesgezin. Heb je daar wel eens van gehoord? Nou, ik zou je de details besparen. Zij gingen niet naar de kerk, maar ze lazen thuis preken. Ik kon echt lezen. Ja, ik kon sporten. En iedereen zat daar te lezen. En ik hield totaal niet van lezen. Ik zat om me heen te denken, doen die mensen allemaal. En God greep in mijn leven in, weet je hoe? Door dit boek. Dunne bladzijden, kleine letters, geen plaatjes. Dat is middel geweest. In de hand van God. Ik ben radicaal stilgezet, gewoon onder prediking. Dus je moet vanmorgen, je mag vanmorgen verwachting hebben, toch? Want Jezus is het vlees geworden woord. Petrus erkende Jezus als de gezalfde, als de spreekbuis van God. Spreek mij van Jezus, mijn heiland, zegt een heel oud lied. Daar gaat het om. Ben je hongerig? Zeg je met Jeremia, toen uw woorden tot me zijn gekomen, heb ik ze opgegeten, dat. Kijk, dan kan de Heer wat aan je kwijt. Tweede, want we moeten de tijd een beetje in de gaten houden, maar ik vind het zo mooi. De tweede betekenis van gezalfd is dat een priester werd gezalfd. En Petrus erkent Jezus dus ook als die bijzondere priester, hoge priester of grote priester. Denk aan de zalving van Aaron en zijn zonen, Exodus 28 vers 41. En een priester was een dienstknecht van de Allerhoogste. Een priester die diende tussen de heilige God in en het onheilige volk. Dat was zijn werkterrein. Hij was dienstbaar. Petrus zegt, wilt u weten, Heer Jezus, wie u voor ons bent? U bent de door God gezalfde priester van eeuwigheid tot eeuwigheid. U was dienstbaar, u bent dienstbaar in die tijd, hier op aarde, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Maar u bent het vandaag nog in de hemel. Laat je niet misleiden, Jezus dient vandaag nog steeds. Hij is niet opgehouden toen hij de heerlijkheid inging. Hij dient jou en mij vandaag. Prijs de Heere daarvoor. Hij bidt voor ons, hij pleit voor ons, hij waakt over ons. Het is de dienstdoende hoge priester. Hij kijkt mee vanmorgen. Hij is erbij. Hij is betrokken op uw, jou en mijn leven. En hij zegt, ik wil vandaag krachtig bijstaan. Hen die volkomen op mij gericht zijn. Dat is onze hoge priester. Petrus erkent hem als zodanig. Ik ben de Messias. U bent een profeet. U bent ook de priester. En die priester die offerde. Die priester die zegende. Het is zo geweldig dat volmaakte offer van de Heer Jezus. Waar we onlangs in bijzonder over na hebben gedacht. Dat volmaakte offer, wat voor eens en altijd is gebracht. Wat al die bokken en stieren niet voor elkaar kregen. Wat al dat bloed van die lammeren niet voor elkaar kreeg, kreeg hij wel voor elkaar. Wie? Yeshua, de Heer Jezus, de Christus, de gezalfde, de profeet en ook de priester. Begint het een beetje te landen, hoe rijk dit getuigenis van Petrus is. Het is het meest volkomen. Dit is zo tot eer van de Vader. En de Zoon werd er blij van. Ik hoop dat je er vanochtend ook blij van wordt. En dat je zegt, amen, dit is ook mijn getuigenis. U bent mijn profeet. Ik wil door niets en niemand me laten beïnvloeden dan door u alleen. Ik wil me door niets en niemand laten verzoenen dan door u alleen. Vanuit dat kostbare bloed. En dan het laatste. Wie werd er ook gezalfd? En dan begint mijn hart sneller te kloppen. De koning. Denk aan de zalving van David. Denk aan de zalving van Saul. Zalving van David. 1 Samuel 16 vers 13. En een koning, luister goed. Die voerde namens God gezag uit. Het is wat anders dan in deze tijd. Hij voerde gezag uit en zorgde de rechtgeaarde koning goed voor zijn onderdanen. Hij brengt en draagt zorg voor vrede. Hij zorgde voor rust. Hij zorgde dat het volk voorspoedig was. Ken je zo een koning vandaag? Moeten we vandaag niet zeggen dat heel veel leiders van deze wereld toch op zichzelf gericht zijn vaak? Maar ik ken een koning, de koning der koningen, die de allerhoogste positie heeft ingenomen. Wij zien Jezus, Hebreeën 2 vers 8 en 9, met eer en heerlijkheid gekroond. En dat is tegelijkertijd een dienstbare koning. Dat is een sprekende koning. Dat is een koning die zorg draagt voor zijn onderdanen. Want we hebben de Heer Jezus niet alleen aanvaard als onze verlosser, als onze redder. Maar ook, als het goed is, als de Heer van ons leven. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wie zeggen jullie? Wie zeg jij dat ik ben? U bent de koning. Ja, koning over Israël. Ja, wacht even. Vandaag al koning in mijn hart. Ik hoop dat je de amen op zegt dat er geen terrein in je leven is waar Jezus geen heerschappij heeft. Want anders ben je een halfslachtige christen. Maar dat je de Heer Jezus hebt aanvaard, ook als de Heer van je leven. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Vandaag wordt het koninkrijk al zichtbaar in de gelovigen individueel en in de gemeente collectief. Maar die grote dag staat nog uit. Daar geloof ik in. Dat koninkrijk gaat nog gevestigd worden. En wat is het heerlijk om daarmee te eindigen. Dat is het koninkrijk van recht en gerechtigheid. Wat maar door één persoon bewerkt kan worden. Dat is de dag dat elke knie zal gaan buigen. En elke tong zal gaan belijden. Jezus, hij is Heer. Die dag gaat komen. En dat is misschien veel dichterbij dan wij vermoeden. En dat is een geweldig vooruitzicht. Jezus zal zich dan niet meer openbaren als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar hij zal zichtbaar worden als de leeuw uit de stam van Juda. En dat is een geweldig perspectief. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Wat een rust, hè? Dit is zo'n heerlijke belijdenis van Petrus. En ik was in het begin niet zo enthousiast, maar ik word er steeds enthousiaster over. Heer Jezus, ik wil het hem nazeggen vanmorgen. U bent de Christus. En wat zegt hij dan? De Zoon van de levende God. Mag ik eens vragen? Ervaar jij de God van de Bijbel? Beleef jij de God van de Bijbel als een levende? Wij volgen niet allereerst wetten en regels na. Wij leven vanuit een relatie. Je kent dat verhaal misschien wel van Billy Graham, dat die atheïst hem wilde overtuigen dat God niet bestond. En Billy ging er rustig voor zitten en liet hem uitpraten. En die man deed alles eraan om hem maar te overtuigen, Billy, je God is dood. Het is een leugen waar je in gelooft. En hij liet hem uitpraten en toen hij klaar was, zei hij, hey, jij probeert mij ervan overtuigen dat mijn God dood is, hè? Ik moet je teleurstellen. Ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Dat, hè? Leven uit relatie. Intimiteit. Ik geloof niet alleen in de Heere God omdat de Bijbel het leert. Maar omdat ik hem ken als een God van nabij. Daar gaat het om. En daar gaat iets van uit vandaag. Ik moet afsluiten. Caesarea Philippi. Een gebied, een regio met een ongeestelijke, duistere atmosfeer, heb ik iets kort van willen zeggen. En in die omgeving, in die tijd vroeg Jezus, wie zeggen jullie dat ik ben? Profetisch vandaag, in de tijd waarin wij leven. Waarin alles wat normaal was, abnormaal is geworden en wat abnormaal was, is normaal geworden. Enorme verschuivingen. In de politiek, economisch, maar ook op geestelijk vlak. Ik hoop echt dat jullie blijven bij het eenvoudige woord van God. Dat je dat na blijft spreken, dat je Jezus blijft erkennen als profeet, als de stem van God, als priester, blijf bij dat volmaakte offer en als koning, vandaag heerschappij in mijn hart. En dat koninkrijk dat gaat komen hoor, daar zien we naar uit. Zijn voeten, we zijn begonnen met Israël, we eindigen ermee. Een van de mooiste plaatsen in Israël, als ik er ben, is op de Olijfberg. Zacharia 14 open doen. En hij zal zijn voeten gaan zetten op de Olijfberg. Ik ben een Giliast. Ik geloof in een 1000-jarig vrederijk. Dat Jezus op de troon van vader David zal gaan zitten. En dat God alles zal gaan brengen onder de heerschappij van zijn zoon. Je gelooft toch niet dat de vader de zoon via de achterdeur heeft laten vertrekken? Nou, die komt straks via de voordeur binnen. En hij zal het centrum gaan worden van deze wereld. Hij zal zichtbaar worden voor alle mensen. En dat is degene waarvan wij vandaag al zeggen. U bent mijn Heer. U bent mijn Heiland. Waar ben je veiliger dan bij Jezus? Waardoor ben je rijker dan als Hij in je hart woont? Waardoor heb je een beter uitzicht? Er is toch niets in deze wereld wat blijvend is. Alles hoe schoon ook. Het vergaat. Maar Jezus blijft. Zijn woord blijft. En ik wilde dit vanmorgen aan jullie meegeven. Blijf bij dit getuigenis. Blijf bij deze belijdenis. Spreek elkaar daarop aan. Dat je hierbij blijft. En de vrede van God. En de rust van God. Zal je deel zijn. Van nu aan. Tot in eeuwigheid.